Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die niet laat varen het werk dat zijn goddelijke hand ooit begonnen is. Amen. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Psalm 45 vers 1 gaan wij met elkaar zingen. Midden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En als we dat gedaan hebben, zingen we Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen opnieuw twee gedeeltes uit het woord van de Heer. Eerst Psalm 37, vers 1 tot vers 20. En dan het eerste gedeelte van de bergreden, Matthäus 5, vers 1 tot en met vers 12. Dus eerst Psalm 37, vanaf vers 1. Daar lezen wij het onfeilbare woord van de Heer. Een psalm van David. Ontsteek u niet over de boosdoeners. Benijd hen niet die onrecht doen. Want als gras zullen zij haast worden afgesneden en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwigheid. En verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uw harten. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken. En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Zwijg de Heere en verbijt hem. Ontsteek u niet over degene wiens weg voorspoedig is, over een man die listige aanslagen uitvoert. Laat af van toren en verlaat de grimmigheid. Ontsteek u niet, immers niet om kwaad te doen, want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden. Maar die de Heere verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn. En gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardige en hij knest over hem met zijn tanden. De Heere belacht hem, want hij ziet dat zijn dag komt. De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen om de ellendigen en nooddruftigen neer te vellen, om te slachten die oprecht van weg zijn. Maar hun zwaard zal in hun liederhart gaan en hun bogen zullen verbroken worden. Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen. Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden, maar de Heere ondersteunt de rechtvaardigen. De Heere kent de dagen der oprechten en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. Ze zullen niet beschaamd worden in de kwade tijd en in de dagen des hongers zullen zij verzadigd worden. Maar de goddelozen zullen vergaan en de vijanden des Heeren zullen verdwijnen als het kostelijkste der lammeren met een rook zullen zij verdwijnen. En dan lezen we Matteüs 5, 1 tot 12. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van de geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover het woord van de Heer. Voordat wij daarover nadenken, willen we het aangezicht van de Heer zoeken om hem te smeken om zijn onmisbare aanwezigheid. Laat ons bidden. Grote God in de hemel, u brengt ons opnieuw in uw huis. Wat een genade dat u ons deze dag spaarde. Wat een genade dat u ons een zondag geeft, dat wij mogen rusten van ons werk. Dat u ons stilzet bij al die drukte die ons elke week weer te pakken heeft. En dat u ons stilzet bij uw woord. En dat we daarom ook weer vanavond hier bij elkaar zijn. omdat uw woord ligt opengeslagen. Wat een wonder, Heere. Wij danken u dat dat mag. Dat wij in een land leven waar vrijheid heerst. En tegelijk, Heere, bidden wij u voor ons land. Want zoveel zijn er die niet van u afweten. Die nog nooit van u gehoord hebben. En Heere, wij moeten u belijden dat wij ook als kerken daar schuldig aan zijn. Dat wij in deze wereld niet laten zien wie u voor mensen wilt zijn. En wie een mens is van natuur. Heere, open vanavond uw woord voor ons. Maar werk ook met dat woord in ons land. En geef dan dat allen die in hoogheid zijn gezeten, hier plaatselijk, maar ook provinciaal en landelijk, dat zij ons land mogen regeren tot uw eer. En geleid tot uw geest, Heere, want dat zal tot zegen zijn van dit land. Geeft u uw geest, Heere. En werk. U hebt in het verleden gewerkt. En u bent dezelfde God. En breekt u dan door onze harde harten heen. En doe niet met ons naar onze zonden. Maar zie ons aan alleen vanwege uw eigen goedheid. Heere, doe dat ook vanavond. Open uw woord voor ons hart. En leg dat hart van ons maar open voor uw woord. En Heere, dat zal pijnlijk zijn. Want dan komt tevoorschijn wat daar leeft in ons hart. De vijandschap tegen u. Maar als u het doet, Heere, en als u met uw Heilige Geest de rotte plekken opensnijdt, dan zal dat tot zegen zijn. Want u, hemelse medicijnmeester, u hebt de enige zalf die leven geeft. Eeuwig leven. Komt u dan zo tot ons en spreek. Eens sprak Samuel toen hij uw stem hoorde: spreek, Heere, want uw dienstknecht hoort. Zo is ons gebed: spreek tot ons. En als we in de kerk gekomen zijn, Heere, zonder die verwachting, als we dat eigenlijk ook helemaal niet willen dat u tot ons spreekt, o. Kom dan ook, ja, kom dan juist. Breekt u door alles van ons heen en trek ons. Heren, we hebben niets van onszelf. En als wij voor u naderen, dan kunnen we ook niets meenemen om op te pleiten. We zijn het niet waard dat u naar ons overkomt. Maar we pleiten alleen op uw eigen grondeloze goedheid. Spreek uw woord. Spreek maar één woord en uw knecht zal genezen. Heere, doe het, niet om ons, maar opdat uw naam groot gemaakt mag worden, ook vanavond, hier in ons midden. Spreek zelf het rechte woord en scheld dan de Satan dat hij ons niet hinderen kan. Maar dat alles wat wij doen, alles wat wij zeggen, alles wat wij horen, mag uitlopen op de eer en op de verheerlijking van u, nooit volprezen God. Dat vragen wij u uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking zingen wij uit de psalm die we net hebben gelezen, en dan de berijming, psalm 37, vers 6 en vers 9. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. En wat er verder volgt, en dan ook vers 9, Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Psalm 6 en vers 9 van psalm 37, en dan mag u de Heere dienen met uw gaven. Gemeente, na de verkondiging zingen wij uit dezelfde psalm en dan vers 3. Psalm 37, vers 3. Geen ijdele zorg, doe u van het helspoor dwalen. De tekst voor vanavond is uit het gedeelte dat wij lazen, Matteüs 5 en dan het vijfde vers. Matteüs 5, vers 5 is de tekst. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Gemeente des Heren, het spreekwoord luidt: brutalen hebben de halve wereld. En als je om je heen kijkt, dan lijkt dat te kloppen. Als je maar je mond bij je hebt op school, of op je werk, of in de politiek, dan kun je ver komen. Brutalen hebben de halve wereld. Maar de Heer Jezus zegt iets heel anders. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Brutalen de halve wereld, zachtmoedigen de hele aarde. Dat is een belofte. Gemeente, nu bevat natuurlijk elke preek die we horen een geweldige belofte. Maar vanavond belooft de Heer Jezus dus: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Dat betekent dat als je zachtmoedig bent, dat je de hele aarde krijgt. En dat als je zachtmoedig bent, je zalig bent. Dan komt het er dus op aan vanavond dat wij weten wat zachtmoedig is. En of wij dat zijn. Zachtmoedig. Wat is dat? Er zijn in het Nederlands voor dat woordje zachtmoedig een hele hoop synoniemen. Ik noem er maar een paar. Zachtmoedig, dat is iemand die aangenaam is, goedhartig, goedig, goedmoedig, mild, teder, zacht, zoet. Zachtmoedig, dat is dus iemand die altijd vriendelijk is naar een ander. Nou, die betekenis van zachtmoedig, die heeft hij ook in het Grieks. Het mooiste voorbeeld daarvan is nog wel dat je in het Grieks wilde dieren hebt en zachtmoedige dieren. Wij hebben het natuurlijk altijd, jongens en meisjes, over wilde dieren en tamme dieren. Wilde dieren, dat zijn de beer en de wolf. De dieren die, als ze maar de kans krijgen, je proberen te verslinden. Waar in de dierentuin een hek omstaat, omdat ze levensgevaarlijk zijn. De tamme dieren, dat zijn de dieren die je kunt aaien. Het lam en het konijn. Nou, in het Grieks heeft men het niet over tamme dieren, maar over het zachtmoedige dier. En dat geeft dus aan wat dat woordje zachtmoedig betekent. Niet om voor terug te deinzen, maar om te aaien, mild en teder. Dan is de vraag, gemeente, bent u dat dan? Bent u altijd vriendelijk naar andere mensen toe? Want als u dat bent, dan zegt de Heer Jezus, dan bent u zalig en dan erft u het koninkrijk. Nu kan het zijn dat u zegt, ja, is de preek nu al klaar? Want dan heb ik nog wel een paar vragen. Want dat zachtmoedig, ja, ik ben meestal best wel vriendelijk, maar soms, dan komt er ineens zoiets omhoog. Ik denk aan die collega die met grote ogen de lerarenkamer binnenkwam, want hij had een leerling geslagen. En daar was hij zelf eigenlijk nog veel meer van geschrokken dan die leerling. Want die leerling, ja, die had het uitgedaagd en die wist dat het kon gebeuren. En die ouders die zeiden, ach, hij zal het wel verdiend hebben. Maar hij zelf, hij wist niet dat er zoveel woede bij hem van binnen zat. Maar toen de leerlingen hem het bloed onder zijn nagels vandaan haalden, ja, toen had hij gemerkt dat het er toch was. En dat hij dacht dat hij zachtmoedig was. Maar dat er diep van binnen nog iets heel anders leefde. En er kan ook nog een andere vraag zijn. Want ik denk aan mijn buurvrouw. Die gaat nooit naar de kerk. Maar die heb ik nog nooit anders dan ontzettend vriendelijk meegemaakt. En is dit woord van de Heer Jezus dan wel zo'n heel erg christelijke tekst? Want betekent dat dan dat zij de aarde erft? Betekent dat dan dat zij zalig is? Gemeente, u voelt wel, wij moeten dieper graven in het woord van de Heer om werkelijk omhoog te halen de schat van het evangelie. Wat is dat woordje zachtmoedig en wat bedoelt de Heer Jezus er nou hiermee? En daarom moeten we verder. En dan beantwoorden we vanmiddag 4 vragen. De eerste vraag, waar wordt dit woord nou precies gezegd? Want daar kunnen wij iets van leren. Waar? Het tweede is, wat wordt er nou precies gezegd? En dan moeten we terug naar die Psalm 37 die wij lazen. Het derde is, wie zegt dat nou precies? En het vierde, wat is nou de vrucht van die woorden? Dus we kijken naar de zaligspreking. Zalig zijn de zachtmoedig. We kijken waar wordt dat gezegd? Wat wordt er precies gezegd? Wie zegt het? En wat is de vrucht ervan? Het eerste is dus waar wordt het gezegd? Vers 1 van hoofdstuk 5. En Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg. En waar is die berg? Dat staat in hoofdstuk 4 vers 18. En Jezus wandelende aan de zee van Galilea. Dus de Heer Jezus die klimt op een berg in Galilea. Matthäus 5, we zijn aan het begin van de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde. En hij is zo die dorpjes daar rond dat meer langs getrokken. En in het hoofdstuk hiervoor heeft hij zijn discipelen bij elkaar verzameld. En nu gaat hij met de discipelen de bergen in. En daar loopt dus een man met 12 andere mannen. En er staat in vers 1 en Jezus de scharen ziende. Dus daar lopen nog veel meer mensen mee. En dat was niet zo'n heel vreemd schouwspel. Want er waren in die bergen van Galilea wel meer mannen die eerst allerlei volgelingen hadden verzameld. Want ook de jongens en meisjes weten wel dat in de tijd van de Heer Jezus in Israël niet de Joden de baas waren. Dat waren de Romeinen. En nu waren er in die tijd van koning Herodes, in de tijd dat de Heer Jezus leefde, heel wat jonge mannen die studeerden in de Bijbel. En die lazen in die Bijbel over een zoon van David, die eens op de troon zou zitten en die dan een koninkrijk zou vestigen van vrede en gerechtigheid. En dan keken ze om zich heen en dan zagen ze van heel dat koninkrijk niets. Dan zagen ze op de troon geen telg van het rijk van David, maar een vorst die in opdracht van de keizer van Rome moest regeren. En wat deden ze dan? Dan trokken ze naar de bergen van Galilea, 120 kilometer noordelijk van Jeruzalem. Ver bij Jeruzalem vandaan dus. En daar waren niet zo heel veel Romeinen. En daar verzamelden ze mensen om zich heen en dan gingen ze oefenen. Oefenen met zwaarden en met speren. Want ze wilden gaan vechten. Vechten tegen de Romeinen. En dan deden ze vanuit die spelonken en die holen en die kloven daar in dat gebergte uitvallen. Eerst naar die dorpjes in Galilea, daar joegen ze de Romeinen weg. En zo wilden ze steeds verder naar het zuiden trekken. Om eens Jeruzalem, de stad van God, waar de tempel stond, te bevrijden. En zo het koninkrijk van God te vestigen. En de Heer Jezus lijkt op die mannen Want ook hij verzamelt een groepje volgelingen om zich heen en gaat de bergen op. En dat bedoel ik heel eerbiedig, maar misschien hebben de mensen daar in die dorpjes wel gezegd, oh, daar gaat er weer een. Misschien lukt het hem wel. En dan gaat de Heer Jezus daar op die berg zitten en dan gaat hij spreken. En dan gaat hij in eerste instantie ook nog eens precies hetzelfde doen als wat die mannen deden. Hij gaat namelijk hetzelfde doen als wat elke koning doet. Want als er een nieuwe koning komt, dan gaat hij eerst vertellen, of een premier in ons land, dan gaat hij eerst vertellen hoe hij denkt dat het koninkrijk eruit moet zien. En dat deden die mannen daar in Galilea ook. Die hadden het Oude Testament bestudeerd. En het eerste wat ze deden was aan hun volgelingen vertellen, kijk, dit is het koninkrijk van God. En zo moet Jeruzalem bevrijd worden. En dan zal de grote zoon van David komen. En dat doet de Heer Jezus ook. Want die bergreden, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7, daarin gaat de Heer Jezus vertellen hoe zijn koninkrijk eruit ziet, het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God. Dus tot nu toe lijkt de Heer Jezus op die rebellen. En ook als hij begint, dan horen die mannen en die scharen om hem heen in eerste instantie bekende woorden. Want zo'n leider van zo'n groep mannen ging in eerste instantie de mensen om hem heen zalig spreken. Zalig is een woord dat wij eigenlijk uitsluitend in de kerk gebruiken. Maar in die tijd werd dat woord veel breder gebruikt. Zoals wij, als we van elkaar afscheid nemen, kunnen zeggen, nou het beste hoor. Dat is natuurlijk een heel diep woord. We zeggen het soms wat onnadenkend helaas. Nou, zo dat woordje zalig, dat kon je elkaar ook in een wat algemenere zin toewensen. En dat doet de Heer Jezus ook. Maar dan, gemeente, dan gaat het mis. Nou ja, mis. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want wie gaat de Heer Jezus zalig spreken? Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn de barmhartigen, de reinen van hart, de vreedzamen die vervolgd worden. Gemeente, wat zou u doen als u een legertje bij elkaar verzamelde om tegen de Romeinen in opstand te komen? Dan verzamel je toch geen vreedzamen? Want als je de Romeinen wil gaan wegjagen om Gods koninkrijk op aarde te vestigen, dan moet je mensen hebben die een zwaard willen hanteren. Dan moet je geen mensen hebben die vervolgd worden. Dan moet je mensen hebben die juist onder dat juk uit willen. Dan moet je mensen hebben die in opstand komen. Zoiets hadden ze nog nooit gehoord. Want die mannen die zich daar verzamelden, die spraken mensen zalig die wilden vechten voor het koninkrijk van God. Die spraken mensen zalig die niet zachtmoedig waren, maar die juist keihard waren. Die het helemaal niet erg vonden als er zo'n Romein moest sterven. Kijk gemeente, dan krijgt dat woord van de Heer Jezus, zalig zijn de zachtmoedigen, wel een heel diepe achtergrond. Want dan zegt de Heer Jezus dus niet door het zwaard, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dan leert de Heer Jezus die scharen die daar verzameld is en zijn discipelen dat dat koninkrijk van de Heere God niet komt door kracht. En niet door te vechten. En niet door de Romeinen weg te jagen. Maar dat dat koninkrijk daar komt door een zachtmoedige geest. En dat staat dus haaks op wat die mensen hoorden en op wat die mensen wilden horen. Want zo raken die Romeinen nooit uit het land verdreven. Dat is één gemeente. Waar zegt de Heer Jezus dat? Op een berg in Galilea. En zo komt de Heer Jezus ook naar ons met zijn woord. Een woord dat haaks staat op de manier waarop wij denken dat het moet gaan in deze wereld. Want vanmorgen hadden wij het er al over dat wij van die mensen zijn die op onze troon willen zitten. De Heer Jezus laat ons zien dat mensen die op een troon zitten, niet de mensen zijn die bij zijn koninkrijk horen. Maar dat vriendelijkheid en mildheid het kenmerk is van zijn koninkrijk. Dat was ook wat wij net zongen in Psalm 25. Over die koning op dat paard met dat zwaard. En dan denk je hij gaat vechten. Maar wat is dat voor een zwaard? Hij heerst rechtvaardig en zachtmoedig. Zo'n koning. En zo komt de Heer ook naar ons. Kijk gemeente. We zeggen wel eens dat een mens onder de wet terecht kan komen. En misschien zijn er hier wel jonge mensen. Dat je wordt stilgezet onder een preek. Of dat er bij jou in de klas heel ernstige dingen gebeuren. Of misschien op uw werk dat een collega ineens overleed. En dat u werd stilgezet. Dat de Heer u stilzette. En dat er dan in uw leven iets verandert. Dat dat woord van de Heer gezag gaat krijgen in je leven. En dat je dat gaat bestuderen. En dat je een gebedsleven krijgt. En dat er van alles in je leven gaat veranderen. Dat bepaalde muziek de deur uitgaat. Dat je in bepaalde gelegenheden niet meer kunt komen. En begrijpt u mij alstublieft heel goed. Al die dingen, die zijn op zichzelf genomen heel erg goed. Maar het gaat verkeerd als ze een wet worden. En als wij denken dat wij op die manier het koninkrijk van God in ons eigen leven kunnen vestigen. Als we zien dat er in ons leven daar die zonde is. En die vijandschap tegen de Heere God. En dat we dan denken, oh, als ik dat woord lees en mijn leven precies zo inricht als het in dat woord beschreven wordt. En als ik nou maar veel bid, dan komt het goed. Nee, gemeente. De Heer Jezus zegt ons niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest. Zalig zijn niet de mensen die het zwaard oppakken. Die proberen hun eigen leven op orde te krijgen. Om zo voor de Heere God aangenaam te worden. Nee, zalig zijn de zachtmoedigen. Maar als dat niet de weg is dan, gemeente, dat zwaard. En dat onder de wet. Wat is dan de weg? Nou gemeente, dan moeten we naar onze tweede gedachte en dan kijken we naar Psalm 37. Want wat de Heer Jezus hier zegt, wat hij hier precies zegt, dat is een citaat uit het Oude Testament. Psalm 37, vers 11. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. En die discipelen en die scharen daaromheen, die hoort de Heer Jezus dat Griekse woord zachtmoedig zeggen. Dat woordje zachtmoedig, wat zoveel lijkt op ons woordje zachtmoedig. Maar ze horen ook die woorden uit de psalm. En die psalm, die zongen zij elke sabbat, elke zaterdag, in de synagoge. En daar zongen ze ook Psalm 37. En dan kennen zij ook de Hebreeuwse betekenis van dat woordje zachtmoedig. En die is anders. En die moeten wij dus ook meenemen als we horen dat de Heer Jezus zegt, zalig zijn de zachtmoedigen. Wat betekent dat zachtmoedig dan in het Oude Testament? Nou, in het Oude Testament is het woordje zachtmoedig hetzelfde als het woordje arm. Een zachtmoedige, dat is iemand van wie het land is afgepakt. En dat was vreselijk. Nu zijn er onder u misschien die helemaal geen land hebben. En dat is voor ons niet zo erg. Maar toen het volk Israël in Kanaan kwam, kreeg elke familie van de Heere een stukje land. En daar mocht het op werken. En daar mocht het de groente en het gewas op verbouwen. En dat mocht het verkopen. En zo kon een Israëliet leven. In vrijheid. Want in Egypte waren ze slaven geweest, hadden ze geen eigen land. En alles wat ze maakten en deden, moesten ze aan de Egyptenaren geven. Ze waren slaaf. En dat stukje land wat ze nou krijgen in Kanaan, dat betekent dat ze vrij zijn. Maar ja, de oogst was wel eens slecht. En dan had de ene Israëliet wel geld om die slechte tijden door te komen en een andere niet. En die moest dan zijn land verkopen aan iemand anders. Dat mocht helemaal niet, maar het gebeurde. En dan heb je niets meer. Dan ben je arm, ellendig en noodruftig. En voor dat soort mensen gebruikt de Bijbel het woordje zachtmoedig. Nou nee, dat zeg ik niet goed. Want dat is het eerste. Ze hebben geen land. Maar het tweede is dat die mensen ook iets gaan doen. Want het was voor vanavond helemaal niet moeilijk om psalmen te vinden waarin het ging over de zachtmoedigen. Die psalmen die werden gezongen in de tempel. Zo'n zachtmoedige die ging met al zijn armoede naar de tempel toe. Niet naar de rechter. Hij kwam niet in opstand en zei tegen de rechter: u moet recht spreken en ik wil mijn land terug. Maar hij ging naar de tempel. En dan werd bijvoorbeeld deze psalm gezongen. Waarom? Omdat zo'n rechtvaardige dan zijn nood aan de Heere ging klagen. En zijn hele leven in handen van de Heere gaf. En bad tot de Heere: Heere, u bent toch de God die voor de rechtvaardige zorgt. We hoorden dat in die psalm steeds weer. Aan de ene kant de goddeloze die moet omkomen. En de rechtvaardige die schuilt bij de Heere. Hoe komt dat, gemeente? Nou, als u die psalmen waar het gaat over de zachtmoedige is zou doorlezen, dan ziet u dat het daar ook heel vaak gaat over de verbrokenen van hart. Dat die zachtmoedigen tegelijk verbrokenen van hart zijn. Dat zijn dus mensen die hebben geleerd dat dat stukje land wat zij hebben, dat dat niet hun eigen verdienste is. Maar dat het allemaal genade van de Heere God is. En dat ze dus ook weer bij de Heere God terecht moeten komen. Dat zijn dus mensen die hebben leren afzien van zichzelf. Al hun eigen rechten uit handen gegeven. Kijk, gemeente, daarmee staan ze tegenover die goddelozen. De goddelozen zullen verdwijnen. Psalm 37, vers 20. En de vijanden van de Heere zullen verdwijnen. Kijk, daar zijn mensen. En van nature zijn wij allemaal van die mensen. Dat zijn vijanden van de Heere. En die zijn er alleen maar op uit om het voor zichzelf beter te maken. Ten koste desnoods van hun eigen landgenoot. En deze psalm noemt ze vijanden. Het zijn de mensen, vers 12, de goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardige en hij knerst over hem met zijn tanden. Vers 14, de goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen om de ellendige en noodruftige neer te vellen, om te slachten die oprecht van weg zijn. Dat zijn dus mensen die alleen maar hun eigen voordeel zoeken. En die dat doen ten koste van andere mensen. Gemeente, en die goddelozen staan tegenover de zachtmoedigen. Of, zoals ze in vers 39 worden genoemd, de rechtvaardigen. Doe het heil der rechtvaardigen. Doch het heil der rechtvaardigen is van de Heer. Dat zijn dus mensen die hebben ingezien dat zij van die vijanden zijn. Die door de Heilige Geest hebben geleerd dat dat stukje land dat zij hadden gekregen, dat ze daar zo makkelijk hun eigen bezit van maakten. Maar dat ze dat helemaal niet van zichzelf hebben verdiend. Dat zijn mensen Het heil der rechtvaardigen is van de Heer. Hun sterkte ter tijd van benauwdheid. Dat zijn dus mensen die zien dat zij het allemaal van de Heer moeten verwachten. En die dus, Luther beschrijft ons mensen als ingekeerde mensen. Wij zijn van die mensen met van die krom gebogen ruggen. Omdat we alleen maar naar onszelf kijken en naar onszelf toe graaien. Dat is niet alleen maar de directeur van de bank. Maar dat zijn wij allemaal. Ten koste van een ander. Onszelf zoeken. Dat is onze opstand. Dat wij de Heere van zijn troon stoten. Dat we in opstand komen tegen hem. En alleen maar op onszelf gericht zijn. Maar nu zijn er mensen die door de Heilige Geest verbroken zijn van hart. Die hebben geleerd dat ze vijanden zijn. En dan kunnen ze niks anders meer dan met lege handen naar de Heere God toe gaan. Zachtmoedig. Zachtmoedig ben je dus wanneer je niks meer hebt. Maar niet in opstand komt, maar alles voor de voeten van de Heere legt. Ja, gemeente. Maar dan weer terug naar Matteüs 5. Want ik zei aan het begin van de preek, dat is een geweldige belofte. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Maar dan kunnen we nu toch eigenlijk beter stoppen. Want als dat een zachtmoedige is, iemand die in al zijn nood en bij alles wat hem wordt aangedaan, niet in opstand komt, maar zegt, ach Heer, ik heb het niet verdiend dat u naar mij omziet. Maar als een verloren zoon bij de vader terugkomt. Niets van zichzelf verwacht, maar alles van hem. Wie van ons is dan zachtmoedig? Dan is die zaligheid die de Heer Jezus je belooft. En dan is dat koninkrijk. Dat is dan toch voor niemand. Gemeente, laat de Heer Jezus ons hier nou met lege handen staan. Want wij zijn mensen die dat koninkrijk van ons nooit uit handen geven. En die helemaal niet verbroken van hart willen zijn. En die schuld helemaal niet zullen willen erkennen. En daarmee de Heere God steeds weer van zijn troon af willen stoten en hem van zijn eer beroven. Maar dan moeten we gauw verder, gemeente, naar ons derde punt. Want wie spreekt deze woorden? Kijk, en dan is daar het evangelie. Want dat is de Heer Jezus zelf. En het lijkt wel of Matteüs doorheeft. Nee, dat zeg ik niet goed. Natuurlijk heeft Matteüs dat door. Maar hij laat in zijn evangelie merken dat die zachtmoedigheid bij mensen niet te vinden is. Want hij gebruikt dat woord zachtmoedig in het evangelie nog 2 keer. Maar nooit meer voor een mens. Ik denk dat het goed is dat wij die 2 gedeeltes even bekijken. Het eerste is Matteüs 11, vers 29. Een gedeelte waar Jeremia wordt geciteerd. En dat heel erg lijkt op die Psalm 45. Jeremia 11, vers 29. Matteüs 11, vers 29. Daar zegt de Heer Jezus, neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Dus de Heer Jezus zegt, ik ben zachtmoedig. En wie mijn juk opneemt, die zal rust vinden. Dan zal dat vrederijk aanbreken. Ik ben zachtmoedig. Matteüs 21, vers 5. Dat is die geschiedenis die ook de jongens en meisjes vast wel weten. Als de Heer Jezus op die ezel bij Jeruzalem komt. de intocht in Jeruzalem. En dan zegt Matthäus in vers 4, dit alles nu is geschied, opdat vervuld wordt hetgeen gesproken is door de profeet. En dat is dan de profeet Zacharia. Zegt de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin, een veulen, zijnde een jong ener juk dragende ezelin. Dus de profeet Zacharia beloofde een koning op een ezel en die koning is zachtmoedig. Gemeente, begrijpt u dat dit bij Zacharia al een heel erg vreemde belofte was? Want wat was zachtmoedig in het Oude Testament? Zachtmoedig is iemand die geen land heeft. Maar hebt u ooit een koning ontmoet die geen land heeft? En Zacharia zegt, er komt een koning en hij is zachtmoedig. En in de tempel leerden ze het zingen, Psalm 25. Een koning, rechtvaardig en zachtmoedig. Dat kan toch helemaal niet? En dan denk ik aan Paulus, als die schrijft over de Heer Jezus, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daar is een koning der koningen op de troon in de hemel die regeert over hemel en aarde. Maar, zingt Paulus, hij heeft het Gode even gelijk te zijn geen roof geacht. Hij heeft dat niet krampachtig vastgehouden, terwijl hij daar recht op had. Hij had recht op die hoogste plaats die er is in hemel en op aarde. Een koning die niet alleen maar de hele aarde bezit, maar die hemel en aarde bezit. En wat doet hij? Hij ontledigt zichzelf. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij geeft alles uit handen. En niet alleen geeft hij alles uit handen. Hij geeft zichzelf over in de handen van zijn vijanden. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. Een koning die een dienstknecht wordt. Een koning die een slaaf wordt. Zo'n arme, zo'n zachtmoedige, zeiden wij net. Die had geen land meer. Die werd weer slaaf. De Heer Jezus wordt slaaf. Is aan de mensen gelijk geworden. Ja, want wij zijn van die slaven. Slaven van de zon. Schuld, slaaf. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zich vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Gemeente, daar is een onrechtvaardige die in opstand komt tegen de Heere God en niets anders doet dan voor zichzelf zorgen en God van zijn eer roven. U en jij en ik. En nou komt daar de koning der koningen van zijn troon. En hij zegt, ik geef alles weg. En ik word een zachtmoedige koning. Ik geef al mijn eer uit handen. Ik geef mijzelf aan eerrovers. Waarom? Om dat koninkrijk te verdienen. Want hij sterft aan het kruis en hij zegt, het is volbracht. En dan staat hij op en dan heeft hij de dood en de duivel en de zonde overwonnen. En dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan is hij rechtens de koning van hemel en aarde. Dan heeft hij de schuld betaald. En dan heeft hij recht op de hemel en op de aarde. Wat wij verzondigd hadden. Het paradijs. Verdient hij. Kijk gemeente, en daarom staat er in onze tekst. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het koninkrijk beërven. Daar staat niet dat wij het verdienen. Daar staat ook niet dat wij het krijgen, omdat wij van die godzalige mensen zijn. Maar daar staat dat wij het erven. Want al wie nou geborgen is in de Heer Jezus, die ontvangt het koninkrijk. Ontvangt het koninkrijk van mijn vader, zegt hij. Hij mag het uitdelen aan zijn kinderen. Wie bij hem terechtkomt. Wie leert dat hij zo iemand is die een opstandeling is. Een goddeloze. Die de rechtvaardige, die andere mensen, die schepselen Gods onderdrukt om er zelf beter van te worden. Die de Heere dag aan dag berooft van zijn eer. Wie door de Heilige Geest zo op zijn knieën wordt gebracht, die mag bij deze koning komen. Een koning die kwam naar deze aarde en die niets liever wil dan dat zijn koninkrijk groter en groter en groter wordt, totdat er een schare is die niemand tellen kan. Gemeente, vergis u niet hoor. Want de duivel die kan het ons soms wijs maken. Dat er voor ons geen plek meer is. En dat het getal van de uitverkorenen vol is. En hij kan je er radeloos mee maken. Maar deze koning, die legt niet voor niks alles af. Hij wil niets liever dan dat zijn koninkrijk voller en voller wordt. Opdat zijn vader niet meer van zijn eer wordt beroofd. Maar opdat er een schare komt die zingt voor God en voor het Lam. Want zo komt God weer aan zijn eer. Doordat er een schare is die gereinigd is. Een schare die zachtmoedig is. Niet omdat ze dat zelf zo goed konden. Omdat zij zulke vriendelijke, milde, zachtmoedige mensen waren. Maar omdat ze gereinigd zijn door die zachtmoedige koning. Gewassen in zijn bloed. En zo komt dat koninkrijk. Zo, door die zachtmoedige koning rijdend op een ezel. Ja, maar zegt u, de Heer Jezus zegt hier toch maar, zalig zijn de zachtmoedigen. Betekent dat dan dat er werkelijk, wanneer de Heilige Geest in mijn leven werkt, niets anders gebeurt dan dat ik alleen maar zie op de Heer Jezus? Nou gemeente, als u zegt alleen maar zien op de Heer Jezus, dan moet er inderdaad nog meer gebeuren. Want als het de Heilige Geest werkt, dan gebeurt wat de discipelen zeiden. Of wat er van de discipelen gezegd wordt. Dus zij zagen niets dan Jezus alleen. Maar gemeente, daar is het werk van de Heer Jezus voor ons. Maar wie nou leert zien op die zachtmoedige koning, die merkt soms tot zijn eigen verwondering dat er ook iets in zijn leven gebeurt. Dat de wedergeboorte en de bekering op hetzelfde moment plaatsvinden, zoals de vaderen altijd al geleerd hebben. Dat een mens die nou leert zien op de Heer Jezus, die leert afzien van zichzelf, ook verandert. Want als Paulus dan gaat schrijven over de vruchten van de geest in Galaten 5, dan somt hij ze op. En dan klinken daar bekende woorden. Galaten 5, vers 22 en vers 23. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Ziet u, daar komt die wet weer. Dan ben je dus niet meer onder de wet. Maar dan ben je onder de genade. Dan ben je rechtens vrij van de wet en van de schuld van de zon. Zachtmoedig. Dan ga je het dus ook leren. Kijk, in gemeente, dan gaat de Heilige Geest met in ieder van ons zijn eigen weg. Want je hebt ook je karakter. En de een heeft daar zijn karakter meer in mee dan een ander. Maar er gaat iets veranderen. De vrucht van de Geest. Leg daar uw leven eens naast. En soms kan je dat nog het beste vragen aan je vrouw. Want dan zien ze het in uw omgeving om u heen. Dat er iets in u is veranderd. Kijk, en dan kom ik ook weer terug op dat leven onder de genade. Want dan komt er dat Bijbellezen. En dan komt er ook dat gebed. En dan wil je niks liever dan zijn in de dingen des Heren. En niet meer in de dingen van deze wereld. En die ga je dan laten. En dan gaat sommige muziek weg. En dan zoek je niet meer met je ellebogen de beste baan op je werk te verdienen. Maar dan is het niet meer omdat je daarmee je zaligheid wil verdienen. Maar dan is het uit dankbaarheid ziende op deze grote koning. Op die ezel, die zachtmoedige koning. En dan is dat leven van genade een leven uit dankbaarheid. En wat betekent in dat leven van de genade dan precies die zachtmoedigheid? Kijk, gemeente, daar valt natuurlijk een heleboel van te zeggen. Wat betekent zachtmoedigheid dan dat je over je moet laten lopen? Nee, dat betekent het niet. We kunnen maar het beste dicht bij het woord van de Heere blijven. Want er zijn twee mooie voorbeelden waar gesproken wordt over wat die zachtmoedigheid dan uitwerkt. Het eerste is Galaten 6, vers 1. Daar zegt Paulus: broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanigen terecht met de geest der zachtmoedigheid. Kijk, daar ziet u al gelijk aan dat die zachtmoedigheid dus niet betekent dat je zomaar over je moet laten lopen. Want Paulus zegt hier, als er iemand in de gemeente is die iets verkeerd doet, dan moet je hem of haar vermanen. Vermanen in de gemeente, dat is nodig. Dat moet gebeuren. Maar hoe dan? In een geest van zachtmoedigheid. En wat betekent dat dan? Nou, dat legt hij uit in het zinnetje daarna. Ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Kijk, daar zit hem weer die verbreking van hart in. Want ook na ontvangen genade ben je nog zo makkelijk een mens die weer terugkruipt op die troon. En dan weet je het zo goed. En dan ga je boven een ander staan en hem vanuit die houding bestraffen. Maar Paulus zegt nee, bestraffen vanuit een geest van zachtmoedigheid. Omdat u weet dat u ook zo makkelijk verzocht kunt worden. Ziende op uzelf op dat ook gij niet verzocht wordt. Dan ga je naast iemand zitten. Dan zeg je, joh, broeder of zuster, wat je doet is niet goed. Maar ik weet dat ook ik een mens ben. Met zo'n vijandig hart. Die God zo snel weer aan zijn eer. God weer zo snel zijn eer afneemt. En dan ga je niet boven iemand staan, maar dan ga je naast hem of haar zitten. Of misschien wel eronder. En vanuit die gestalte die de Heer Jezus had, dan ga je een ander vermanen. Want het onrecht moet wel worden aangewezen. Maar dan vanuit een gestalte van zachtmoedigheid. Kijk, gemeente. Daar wordt iets zichtbaar van het koninkrijk van de Heere in de gemeente. Als dat gebeurt. Tweede, 1 Petrus 3. Tussen twee haakjes. Als ik aan u gevraagd had, noem nou eens een zachtmoedig iemand uit de Bijbel. Dan had u waarschijnlijk niet met Petrus aangekomen. En toch schrijft Petrus over de zachtmoedigheid. En dan schrijft hij het aan de zusters in de gemeente. Maar het is ook een woord voor de broeders. 1 Petrus 3, vers 3 en vers 4. Dan schrijft hij over de dames. welker versiersel zij niet in hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en omhangen van goud of van kleren aan te trekken, maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Dus hij zegt, dames, je kan je natuurlijk mooi maken, hè? Je versiersel. Door je haar mooi te doen, door mooie kleren aan te trekken, door sieraden om te doen. Maar dat is verderfelijk. Je kunt dat niet meenemen in het graf. Het moet eens allemaal worden afgelegd. En dan? Dan sta je naakt voor de rechterstoel. En dan worden die boeken open gedaan. En dan komt openbaar wat er in uw hart leeft. Petrus zegt, dames, daar moet u zich niet mee versieren. Maar uw versiersel zij in de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest. Dat zit dus van binnen. Dat je niet meer in opstand komt als mensen je onrecht aandoen. Maar dat je alles bij de Heere brengt. En alles aan Hem overgeeft. En nou weet ik wel, dat klinkt natuurlijk best wel heel makkelijk. Misschien zijn er al nu zeggen, ja, u moest eens weten wat ik meemaak. Maar gemeente, kijk dan weer naar die grote koning. Want dit is dus niet iets wat wij van onszelf leren. Maar alleen maar achter Hem aan. Door de Heilige Geest alleen. Dan leren wij wat dat is, dat versiersel. Maar dan staat er wel iets ontzettend moois. Want dan zegt Petrus, dat is het onverderfelijk versiersel. Zachtmoedigheid is dus een eigenschap die je hier op aarde leert. Maar die je niet hoeft af te leggen als je sterft. Gods volk voor zijn troon heeft in ieder geval dit sieraad, dat zij zachtmoedig zijn. Dat is dus iets van de hemel dat op aarde al geleerd wordt. Kijk gemeente, en dan gaat er iets van de gemeente Gods uit. Want dan zien ze het hier in het dorp. Dat er in die gemeente van Middelharnis iets is, dat mensen zachtmoedig zijn. Dat er bij die mensen van binnen iets is. Iets dat tot in de hemel duurt. Iets hemels. Iets, ja, van die verbrokenheid des hart. Dat je het niet meer bij jezelf zoekt. Maar alleen nog maar de Heere de eer geeft. En het alleen nog maar bij Hem brengt. Zalig zijn de zachtmoedigen, zegt de Heer Jezus, want zij zullen het koninkrijk beërven. Hij heeft het verdiend. En we zagen vanavond dat hij dat zei daar op die berg. En dat dat dus een heel scherpe boodschap was. Een boodschap die haak staat op de manier waarop wij denken dat het moet gaan in ons leven. Haak staat op de manier waarop wij denken dat het koninkrijk van de Heer komt op deze aarde. We zagen wat de Heer daar precies zei. Dat die boodschap eigenlijk onmogelijk is. In alle nood en verdriet bukken. En komen bij de Heere God. Dat wij dat niet kunnen verdienen, die zaligheid. En dat koninkrijk. Maar toen zagen we het wonder van genade. Dat er een koning uit de hemel kwam. Die zondaren zalig wil maken. En die neerdaalt om alle schuld te betalen die het koninkrijk verdient. En tenslotte zagen we de vrucht daarvan. Dat er in het leven van Gods volk vruchten worden gezien. Ook van zachtmoedigheid. Gemeente, dat koninkrijk. Als je om je heen kijkt, dan zie je er soms nog zo weinig van. Maar de Heer Jezus heeft beloofd dat het komt. Als hij weer terugkomt op de wolken. En wie nou zich overgeeft aan deze koning, mag dan met hem regeren. Gemeente, buig dan voor deze koning. Want hier aan het begin van het evangelie klinkt steeds weer dat zalig, zalig, zalig. Maar aan het einde van het evangelie, hoofdstuk 23, daar klinkt ook een herhaling. Maar dan het wee u, wee u, wee u. Tegen de fariseeën, die jarenlang die boodschap van de Heer Jezus hebben gehoord, maar niet hebben gebogen, omdat zij de baas wilden zijn in dat koninkrijk van Israël, omdat zij de baas wilden zijn in hun eigen leven, omdat zij op de troon wilden zitten en daarmee God van zijn troon wilden stoten. De Heer Jezus zegt, wee u. Want niet alleen kunnen wij die sieraden niet meenemen. Dat verderf gaat niet alleen maar over alles wat wij aan hebben. Maar dat verderf dat gaat dan, als wij buiten die koning blijven leven, ook over ons eigen leven. Dan moet die koning der koningen zeggen, ga weg van mij. Want ik ken u niet. Ga weg van mij naar het rijk van de eeuwige duisternis. Wee u. De meesten van u, die zijn al vaker in de kerk geweest. En u hebt het woord van de Heere misschien al vaker gehoord. Net als die fariseeën. Oh, wat waren ze goed thuis in de schriften. Maar ze bukten niet voor deze koning. Een koning op een ezel. Ach nee, dat is niet de Messias. Hij brengt geen vrede. Het moet op mijn manier. Gemeente, leg dit woord niet naast u neer. Maar zie op deze koning. En zie wat hij gedaan heeft. En zie dan op uzelf. Bent u nog zo'n mens op zichzelf gericht? En dan hoorden we vanavond dat wij mensen zijn die de Heere van zijn eer beroven. En dat laat de Heere uiteindelijk niet voorbij gaan, want hij komt aan zijn eer. Voor wie bij de Heer Jezus hoort, door hem. Maar anders door het oordeel. En nu is het nog de tijd van de genade, het welaangename uur. Buk dan, buk voor deze koning en bid om zijn geest. Die uw harde knieën wil buigen, opdat het koninkrijk van deze koning groter wordt. Hij wil niets liever, gemeente. Hij heeft in zijn eeuwige liefde besloten alles af te leggen. U hebt het gezien, hè, vanavond. Laat u niks wijsmaken door die duivel. Deze koning kwam uit enkel liefde. Zo lief had God de wereld. Dat wij niet zouden verderven, maar eeuwig leven hebben. Zodat wij eens eeuwig met hem mogen regeren over hemel en over aarde. Zodat die belofte ten volle werkelijkheid zal zijn. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. En misschien zegt een van u, ja, ik heb daar zo'n strijd mee. Nog één keer, Psalm 37, vers 5. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal welhaast uw recht voor elks gezicht doen dagen als de morgenzonnestralen en blinken als het helder middaglicht. Amen. Machtige Heere, wij danken u dat u de zon van uw gerechtigheid deed stralen. Die morgenzonnestralen, dat heldere middaglicht, dat u met het woord van uw genade in ons midden wilde spreken. Dat u kwam naar mensen die leven in zo'n duistere, in zo'n donkere wereld. Dat u naar mensen komt die zo'n boos en donker hart hebben. En dat u tot ons spreekt met woorden van genade. Dat u tot ons komt op een ezel en zachtmoedig. Heer, wat is dat beschamend. Want het leerde ons dat wij het niet kunnen. Uw koninkrijk op deze aarde vestigen. Wij vestigen alleen maar ons eigen koninkrijk. En het liet ons zien dat wij u alleen maar van uw eer beroven. Maar u zorgt voor uw eigen eer. Door uw zoon te zenden die alle schuld op zich nam. En die door recht het koninkrijk verdiende. Die dood en hel en duivel overwon. Heren, wij danken u voor de gave van uw zoon. Wij danken u voor uw woord. En wij smeken u. Werk met uw geest dat wonder in ons aller hart. Dat niet van ons dat wee u moet gelden. Maar dat we bukken voor uw aangezicht. En niets anders overhouden dan u alleen, Heere Jezus. Met al uw gaven, met al uw werken. U neemt toch zelf alles mee. Vervul ons hart en ons leven. En leer ons dan door uw Heilige Geest ook iets van die zachtmoedigheid. Dat het iets uitwerkt in ons leven. Ook als wij weer van hier gaan. Als wij de week ingaan. Dat wij zo zachtmoedig mogen zijn in ons werk, op school en thuis. En dat het om ons heen wordt gezien, zodat er misschien ook werfkracht van ons mag uitgaan, door uw genade. Heren, zo bidden wij u voor al dat werk, wat in uw naam uit barmhartigheid geschiet. Maar die zachtmoedigheid handen en voeten krijgt. Als het vandaag de hulpverleningszondag is, wees u dan nabij met allen die die hulpverlening gestalte geven. Heeft u kracht soms op hele moeilijke posten. En geef dat dat werk van de handen gepaard mag gaan met het werk van het woord. Dat woord en daad. Samen getuigen van uw naam. En dat zo door dat werk uw evangelie verbreid mag worden. Heere, ga zo met ons als wij van hier gaan. Wees met deze uw gemeente. Geef wat nodig is. Geef op uw tijd een herder en leraar. U weet wat het beste is voor de gemeente. Want u bent toch de grote herder. Maar Heere, geeft u dan alstublieft ook aan deze gemeente weer een herder. En een leraar die voorgaan mag in de grazige weiden van uw woord. En wees zo nabij. Vergeeft u ook van dit uur alles wat niet naar uw wil was. En hoor ons alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 149... En daarvan vers 2, laat de ijverige tempelrijen op fluitens hoogste naam verbreien. Dat betekent dus dat er een loflied komt. En dan zingen we ook vers 5, zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Maar dan zingen we in dat vers 2 ook over zachtmoedigen. Dat betekent dus dat mensen van wie alles is afgenomen, toch kunnen juichen in hun God. Vers 2 en vers 5 van Psalm 149. Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede. Amen.